In de podcastserie Value Af bespreken verschillende experts op het gebied van commercieel vastgoed van Cushman & Wakefield wat zij van waarde vinden. Dit kan gaan over de waarde van de stad, het belang van kantoor, maar ook hoe waarde behouden kan worden door aandacht te geven aan duurzaamheid. In deze podcast gaan wij het dan ook hebben over de waarde van duurzaamheid met Anouk Donkervoort. Welkom Anouk.
Dankjewel.
Ik zou je graag als eerste willen vragen om jezelf even te introduceren. Dus wie je bent en wat je doet bij Cushman & Wakefield.
Ja, is goed. Ja, ik ben Anouk Donkervoort, zoals je net al zei. Ik ben strategy consultant voor sustainability bij Cushman & Wakefield. En dat betekent eigenlijk dat ik me bezighoud met de portefeuille van onze klanten verduurzamen. En dan hebben we het echt over duurzaamheid in de breedte. Dus niet alleen over energie en carbon, maar ook over circulariteit, klimaatrisico's, mobiliteit, gezondheid. Eigenlijk de breedte van alles wat met duurzaamheid te maken heeft, daar helpen wij onze klanten mee.
Oh, heel interessant. En wanneer begon jouw interesse eigenlijk in het onderwerp duurzaamheid? Want ik kan me voorstellen dat het misschien al een tijdje geleden begonnen is.
Ja, een tijdje geleden. Ik heb het idee dat ik met die interesse wel wat ben opgegroeid. Dat het eigenlijk nooit niet is geweest. En dat je, als je nu naar school gaat, naar de middelbare school, je studie. Dat er altijd wel een haakje duurzaamheid bij zit. Mm-hmm. Dus dat nooit... Het is nooit echt, er is niet echt één moment geweest waarop ik geïnteresseerd ben geraakt in duurzaamheid. In de breedte dan. Mm-hmm. Maar het is gewoon eigenlijk altijd al zo geweest.
Oké. En waarom verdient duurzaamheid volgens jou een steeds belangrijke rol in het commercieel vastgoed?
Nou, op de korte termijn natuurlijk. Het commercieel vastgoed. Vastgoed in de breedste zin van het woord heeft gewoon heel veel impact op onze wereld. We gebruiken bouwmaterialen, we gebruiken gebouwen waardoor die we moeten verwarmen. Het zijn gewoon heel veel stromen die vastzitten eigenlijk in dat vastgoed. Om het zo maar even te zeggen. En duurzaamheid is een manier om dat vastgoed niet alleen nu goed te houden, maar ook naar de toekomst toe goed te houden. Dus ik denk dat duurzaamheid echt aan de grondslag ligt van toekomstige waarde van vastgoed. Als jouw vastgoed nu niet duurzaam is, hoe kan het dan in de toekomst blijven bestaan en waarde blijven opleveren?
Ja, ja. Ja, jij en Lucy Matchett hebben onlangs een heel interessante whitepaper ook geschreven over het onderwerp klimaatrisico. Hoe neem je klimaatrisico's eigenlijk mee in de waardering van commercieel vastgoed?
Nou, dat kan door verschillende aspecten te bekijken van die klimaatrisico's, de impact die dat klimaatrisico heeft op het vastgoed. En daarvoor moet je drie factoren bekijken, namelijk de kwetsbaarheid van je pand, van het vastgoed. Dus hoe kwetsbaar ben jij voor een extreme fysieke klimaatgebeurtenis? Een voorbeeld is een winkelpand heeft vaak geen drempel, want winkelpanden moeten er heel toegankelijk zijn.
Ja.
Alleen als de straat dan blank komt te staan door een extreme neerslag evenement, dan kan dat water gewoon het winkelpand inlopen en dan heb je dus inboedel die
verloren kan
die
gaan.
Verloren kan gaan. Of de installaties waar die in de kelder staan, die daardoor misschien wel kortsluiten. Waardoor je dat winkelpand ook een tijdje vervolgens niet kan gebruiken.
Ja.
Waardoor er waarde verloren gaat, niet alleen in materiële waarde, maar ook in dat een bepaald winkelpand een tijdje gewoon niet heeft gefunctioneerd. Je kon er gewoon een tijdje niet werken. Dan de tweede factor is de waarschijnlijkheid van die extreme gebeurtenis.
Ja.
Dus we hebben net gekeken naar, dus de ene kant kijk je naar het pand en dan de tweede factor is de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis. Als een gebeurtenis één keer in de miljoen jaar kan gebeuren, kun je er eigenlijk van uitgaan dat je daar minder risico,
uiteraard, ja,
van hebt dan wanneer iets één keer in de 10 jaar kan gebeuren. Dan kan het echt best nog wel makkelijk in de levenscyclus van zo'n pand gebeuren. Of ook in de tijd dat jij eigenaarschap hebt van dat pand. En de derde factor, dus drie factoren. De derde factor is de blootstelling van het pand.
Mm-hmm.
Dus als er iets gebeurt, als er extreme neerslag is, als er hittestress is, worden de kwetsbaarheden van een pand of van degene die in het pand moeten werken, wonen, verblijven, worden die dan blootgesteld aan die gebeurtenis.
Ja.
Als je bijvoorbeeld hittestress neemt, als een pand goed gekoeld wordt, bijvoorbeeld met een WKO-installatie, een warmte-koude opslaginstallatie, dan kun je ervan uitgaan dat die koeling ervoor zorgt dat de mensen die in een pand moeten werken, dat die minder worden blootgesteld en dat je dus minder fysieke klimaatrisico's hebt.
Ja.
En eigenlijk die drie factoren die bepalen gezamenlijk het risico en dus ook de impact van dat fysieke klimaatrisico op het vastgoed en op de waarde van het vastgoed.
Ja. Ja, nou, prachtige uitleg. Ik vind dat trouwens wel ook een interessant fenomeen, hittestress. Jullie noemden het ook in de geschreven white paper. En ik kan me zo voorstellen dat in de stedelijke omgeving hittestress wel echt een enorme factor is. Ook bijvoorbeeld hoe een kantoorpand, hoe de beleving daar is. Want in de binnenstad van Amsterdam staan best een aantal oude panden. Die eigenlijk helemaal niet zo bestand zijn tegen hele hete zomers. Is er nog een manier om die nog een beetje te redden? Of zijn die afgeschreven tegenwoordig?
Nou, afgeschreven zou ik niet meteen zeggen. Hittestress is inderdaad zeker in hoogstedelijke gebieden best wel een probleem. En het wordt ook steeds groter probleem. Want met dat het klimaat verandert, verwachten we in Nederland steeds langere en hetere hittegolven.
Ja.
En dat betekent dat die impact ook steeds groter wordt. De kantoorpanden in het centrum, die hebben daar dus ook last van. En we weten dat hittestress ook echt wel een grote impact heeft of kan hebben op de productiviteit van mensen die in dat soort kantoorpanden werken, zeker, wonen. Hoe je dat kan aanpakken als je in zo'n wat ouder pand woont inderdaad, is ten eerste wat er nu heel vaak gebeurt, is gewoon dat er een airco wordt opgehangen.
Ja.
Uiteraard. Dat is echt de makkelijkste manier.
Ja.
Ga je die hittestress tegen.
Niet erg duurzaam, vaak.
Maar die oplossing is niet heel duurzaam inderdaad. Gebruikt veel energie. En zorg ervoor dat het hitteeiland buiten, dat vergroot wordt. Want alle hitte gaat van buiten, van binnen naar buiten, inderdaad.
Ja.
En waar de grootste, waar het levensgevaarlijke deel van hittestress vandaan komt, is in de warme nachten. Want de stenen in een binnenstad houden hitte vast. En die gaan dat 's nachts allemaal uitstralen.
Ja.
Dus 's nachts, dat heet het Urban Heat Island effect.
Okay.
Dat het in stedelijke gebieden een stuk warmer is dan in buitengebieden.
Ja.
En 's nachts gaan al die warme stenen gaan dus warmte uitstralen. Waardoor mensen minder goed slapen in binnensteden. Waardoor kwetsbare groepen, oudere mensen, hele jonge kinderen, toch wel een risico hebben op eerder overlijden.
Ja.
En dat is heel lastig. En daarom zou ik ook zeker zeggen, voor de algemene gezondheid van mensen in steden is airco niet de beste oplossing.
Nee.
Er zijn wat alternatieven.
Isoleren lijkt me misschien.
Isoleren is lastig met hittestress. Want als jij een oud pand isoleert, dan trek je het eigenlijk een soort warme jas aan.
Ach, ja.
En een warme jas, zonder dat daar wat ventilatie in zit, als het dan eenmaal warm is, en het wordt wat lastiger warm inderdaad als je het isoleert, maar als een pand dan eenmaal warm is van binnen,
laat het ook niet meer los.
Dan laat het ook niet meer los. Gaat 's nachts gaan de stenen, gaan warmte uitstralen. De warmte gaat gewoon niet meer uit dat pand. En dat is wel een belangrijk iets om over na te denken als je vastgoed, oud vastgoed gaat isoleren, ook uit de jaren 50, 60. Als je dat nu gaat isoleren, zorg dan dat je de ventilatie goed op orde hebt.
Ja.
Want dan kan het heel goed. En dan kan het vooral ook heel goed samen. Maar die ventilatie, die is belangrijk.
Ja.
Denk vooral ook aan hele logische oplossingen voor dat vastgoed, warme vastgoed in het centrum. Zoals zonwering. Dubbele beglazing kan inderdaad gewoon goed helpen. Houdt de warmte tegen.
Groene daken.
Groene daken beperkt. Als je bijvoorbeeld een eerste zwart bitumen dak hebt. Mm-hmm. Dat kan zo tegen de 60, 70 graden worden in de zomer. Een groen dak 25. Dus inderdaad, dat is één factor minder die een pand opwarmt. Zo.
Ja, ja, nou, zo lopen jullie waarschijnlijk ook soms panden door om te kijken waar allemaal dingen verbeterd kunnen worden. In ieder geval de collega's van Total Workplace, kan ik me ook zo voorstellen.
Ja, PDS.
PDS.
Ja, ja. Nee, en ik loop wel eens zo door panden inderdaad. En dat je dan ziet van, nou ja, je hebt hier enorme mooie raampartijen op het westen, waar de zon onder gaat. Maar ja, die hebben waarschijnlijk de hele dag al lekker op zitten warmen. En ja, die zon die dan heel langzaam ondergaat in de zomer, schijnt recht naar binnen.
Ja.
Vaak gebouwen donkere materialen gebruikt. Ja, warmt enorm op.
Ja.
Dus ja, in Nederland zijn we er natuurlijk ook niet op berust, hè? Die hittestress.
Nee, wij hebben meer. We zijn natuurlijk al decennia lang heel erg met het water bezig. Dus ik heb wel het gevoel dat het watermanagement altijd al heel, heel hoog op de agenda stond.
Zeker.
Maar de afgelopen zomers is het hittestressprobleem toch zeker wel, denk ik, wat hoog op de agenda gekomen.
Ja. Dat betekent dus ook, als je naar Zuid-Europa gaat, wat je daar ziet is dat veel gebouwen in Spanje, veel gebouwen hebben kleine ramen die ze ook dicht kunnen maken met van die houten luiken.
Ja, klopt.
En de gebouwen zijn bijvoorbeeld heel dicht op elkaar gebouwd. Waardoor ze op de straat schaduw werpen. Nou ja, wat hebben wij in Nederland gedaan? Grote ramen,
ja,
brede straten, helemaal onbedekt voor de zon. Wij zijn er niet. We hebben onze stedelijke manier van bouwen hebben we niet aangepast op dat het misschien ook warm kan worden. We hebben het vooral op kou ontworpen.
Ja.
En inderdaad op watermanagement.
Ja, klopt.
Maar dat het ook in Nederland heet en droog kan zijn, dat was, tot een aantal jaar geleden stond dat niet hoog op de agenda.
Nee, zeker.
Klopt.
Nee, maar het watermanagement stond dat
wel.
Is dan ook iets wat meegenomen wordt, denk ik, in jullie, laat ik het maar berekening noemen. Of in ieder geval het berekenen van het klimaatrisico.
Ja, zeker.
Dus hoe gaat dat ongeveer zijn werk? Kijk je dan naar NAP, hoe het zit met de afwatering?
Ja, onder andere. Er zijn een aantal factoren die er dus toe kunnen leiden, mm-hmm, dat je een hoog klimaatrisico hebt. Aan de ene kant de waarschijnlijkheid van extreme buien, als we het dan over watermanagement hebben. Als we echt naar extreme kijken, dan kijken we naar buien die, mm-hmm, statistisch gezien één keer in de 100 jaar of één keer in de 250 jaar kunnen voorkomen.
Ja.
Dus dan kijken we echt wel naar extremen en kijken we naar statistische waarschijnlijkheid. Dat is dus die één keer in de 100 jaar. Nou ja, als jij geluk hebt en je wordt 100, dan maak jij die één keer in je leven mee. Dus dat is, is best wel een waarschijnlijkheid ook.
Ja.
Klinkt altijd heel laag, maar valt toch tegen. Het kan.
Nou ja, afgelopen zomer hebben we genoeg schrijnende gevallen gezien natuurlijk met extreme regenval.
Zeker.
Zou dat zo'n eens per 100 jaar gebeurtenis zijn? Of zou dat nog extremer moeten
die
zijn?
Die is nog extremer. Okay. Was die, als ik het me goed herinner, was afgelopen zomer 120 mm gevallen in een uur.
Ja.
Of over een bepaalde tijdsperiode. En die is nog extremer dan dat de berekeningen waren gedaan. Dus die was echt wel heftig.
Ja.
Inderdaad. En dat is natuurlijk niet zo dat omdat die nu gevallen is...
Dat we het 100 jaar later... Nee, klopt.
Dat je dan denkt, nou, dan zijn we weer klaar voor 100 jaar. Nee. Dat is niet hoe die statistiek werkt. Nee, die kan morgen net zo goed weer vallen.
Ja. Ja. Nou ja, en volgens het IPCC-rapport... komen die gebeurtenissen er ook meer aan.
Ja, veel meer inderdaad. Klopt,
ja.
Klopt. Ja, ja. En het gaat ook nog wel een tijdje door. Want ik heb nu het idee bij vastgoed dat partijen denken... als we maar gewoon op dat energiezuinige gaan zitten... Mm-hmm. als we zonnepanelen plaatsen... als
goed we verzekerd dat, zijn waarschijnlijk ook.
Dat ook, de andere kant. Maar inderdaad, als we ons nou focussen op die mitigatiekant... op mm-hmm. het verminderen van CO2-uitstoot... En iedereen doet dat, dan komt het alsnog goed. Maar wat de IPCC bijvoorbeeld heeft gezegd, is ja, maar ook met de uitstoot die nu al is geweest, daar zit een soort vertraagd effect in. Dus het blijft nog wel een tijdje opwarmen.
Ja.
Dus we bereiken ook gewoon best wel al veel opwarming.
Ja.
Gewoon deze eeuw alsnog. Ook al gaan we nu heel streng al die CO2-uitstoot verminderen.
Ja.
Dus je moet je voor gaan bereiden op die fysieke gevallen. Op die fysieke risico's.
Ja.
Anders ben je gewoon je waarde niet goed aan het beschermen.
Nee, klopt.
Want het gaat sowieso gebeuren en je krijgt sowieso een veel hogere kans op dit soort klimaatgebeurtenissen.
Hoeveel zorgen maak jij je op het moment? Je zit natuurlijk dagelijks ook in de statistieken en ben je hiermee bezig? Ik kan me zo voorstellen dat je misschien een iets donker gekleurde beeld van de toekomst. Of misschien juist een wat rooskleurige beeld. Omdat je al de nieuwe duurzame ontwikkelingen al van dichterbij ziet.
Dat is een reden waarom je natuurlijk werkt aan duurzaamheid in een sector die enorm veel impact heeft. Is omdat ik hoop dat we op tijd zijn nog.
Ja.
En met alle modellen van de IPCC en de voorspellingen van de KNMI... we weten het ook nog niet 100% zeker wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hoeveel extreme we gaan meemaken. We hebben het in de white paper bijvoorbeeld ook over tipping points.
Ja.
Dat zijn gebeurtenissen die als dat op die manier voorkomt. Dus als de ijskap op Groenland helemaal smelt. Dan krijg je echt nog veel hogere extreme in zeespiegelstijging dan...
Die ook onomkeerbaar zijn op dat moment.
Die onomkeerbaar zijn, dat is een tipping point. Dan zijn we er vanaf gevallen van het randje, zeg maar.
Ja, precies.
En dan zitten we gewoon enorm in een negatieve spiraal. Dat soort dingen maak ik me wel zorgen over. Maar ik hoop dat we dat nog voor kunnen zijn. En ik hoop dat met de impact die ik kan hebben bij Cushman & Wakefield. En dat met alles wat we hier proberen te doen. Waar we mee bezig zijn samen met klanten.
Ja.
Dat het ons lukt om het nog het een en ander voor te zijn.
Zeker. Dat is een heel mooi streven uiteraard. Heb je ook het gevoel dat er... meer regelgeving moet komen vanuit de overheid? Of heb je juist het gevoel dat bedrijven het zelf beter kunnen reguleren?
Ik denk dat je echt wel die regulering vanuit de overheid nodig hebt. Okay.
Je hebt stimulans.
Zeker, zeker een stimulans. Ja, je hebt in het Engels zeggen ze mooi de carrot en de stick.
Ja.
De carrot is natuurlijk een wereld waar we allemaal onze waarde behouden. Waarop een enorm mooie groene wereld vol met zonnepanelen en windmolens. Waarbij die klimaatverandering echt wel binnen de perken blijft.
Ja.
En dat is wel een groots abstract beeld. En dat is ook iets lastigs om naartoe te werken. En ik merk dat wij vooral werken met de klanten nu die echt vooruit willen.
Ja.
Die echt zeggen, onze klanten zeggen echt, wij willen voorloper zijn. Ja. Wij willen daar naartoe, we vinden dat belangrijk. Ons vastgoed, het vastgoed waarin wij investeren, moet echt nog jarenlang blijven staan.
Ja.
Wij moeten
gaan.
Ja,
precies.
Wij moeten investeren. En er zijn partijen, en daar werken wij niet mee, of nog niet mee... En die doen wat moet.
Ja, die echt een duw in de rug nodig hebben.
Ja, nou ja, die hebben de stik dan dus nodig. En die hebben nodig dat de overheid zegt, je moet een bepaalde mate van duurzaamheid bereiken. Ja. Maar dat die nullijn die de EU en de Nederlandse overheid die uitzetten, dat bedrijven daardoor wel dat het gemiddelde omhoog gaat qua duurzaamheid. Dat dus het gemiddelde duurzamer wordt. En als bedrijven dat zelf doen, dan heb je inderdaad de voorlopers. Maar dan heb je ook een heel groot deel in het peloton zitten die snel willen.
Nee, precies.
Of die daar niet prioriteit aan geven. En er moet prioriteit aan gegeven worden.
Want we moeten het zo lees, moeten we gewoon met z'n allen dit gaan doen. Om het dan maar over tegengaan van te veel klimaatverandering. Om het daarover te hebben.
Nou ja, we moeten met z'n allen inderdaad dat gaan doen. Klimaatverandering prioriteit maken.
Ja.
We moeten ook met z'n allen ons gaan voorbereiden of in elk geval in beeld hebben wat de klimaatrisico's zijn.
Ja.
Maar ja, dat komt ook een beetje uit eigen belang dat moet.
Ja.
Omdat jij als vastgoedpartij wil de waarde van je vastgoed behouden.
Ja.
Wil de waarde van je investering behouden.
Ja.
Dus dan is dat is common sense. Dat moet gewoon.
Ja.
Want anders ben je anders ben je investering niet aan het beschermen. Nee,
klopt, helemaal waar. Dan heb ik ook nog een aantal stellingen voor je. Niet van meer persoonlijke aard. Binnenstad of buitenwijk?
Ja, ik vind de binnenstad heerlijk om te zijn. Het is een beetje een gewetensvraag. Ik vind de binnenstad echt heel fijn. Maar ik woon zelf in een buitenwijk. Dus ja.
The best of both worlds misschien dan.
Ja, precies.
Veel in de binnenstad om voor het entertainment en dan in de buitenwijk om te wonen.
Ja, en in mijn geval is de binnenstad ook 10 minuten fietsen vanuit mijn buitenwijk. Dus dat is echt prima te doen.
Ja, zeker. En als je dan ook moet kiezen de stedelijke omgeving of de natuur in?
Ja, dan toch de natuur in.
Ja?
Om de stedelijke omgeving af en toe te ontsnappen.
Ja. Maar dan toch zelf nog niet gekozen voor een cabin in the woods om af en toe te zijn.
Nee, dat nog niet. Volgens mij is dat in Nederland ook onbetaalbaar als je dat wil kopen.
Toch nog graag in de stad.
Toch graag in de stad, bij de voorzieningen in de buurt inderdaad.
En dan de laatste stelling, meer bomen planten of meer zonnepanelen?
Beide mag niet zeker.
Nou ja, je mag ze beide kiezen, maar dan wil ik wel graag een uitleg. Waarom beide?
Ja, oké, waarom beide? Oh, dat is makkelijk. Dankjewel. Nee, meer bomen planten vanwege het effect op die klimaatrisico's. Meer water vasthouden. Ook het effect op de beleving van mensen in de stad. Vergroening zorgt echt voor een positievere beleving van de stad. Zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit. En als je meer bomen plant, dan houden die natuurlijk CO2 vast. Dus dat is een CO2 sink, heet dat dan.
Ja.
En aan de andere kant meer zonnepanelen plaatsen, zodat überhaupt de uitstoot van CO2 al voorkomen wordt.
Ja, nou, prachtig antwoord.
Dus eigenlijk, beide zou best of both worlds zijn.
Helemaal goed.
Ja.
En ik kan me zo voorstellen dat je ook veel leest over het onderwerp duurzaamheid. Dus heb je misschien nog een lees, luister of kijktip voor de luisteraar van, nou, als je dit niet hebt gelezen of gezien?
Nou, als je... er is een paar jaar geleden is er een serie uitgekomen. Volgens mij op NPO3. Dat heet Als de dijken breken.
Ja.
Misschien dat heel veel mensen die al wel gezien hebben. Maar dat laat de impact zien van enorme stormen op Nederland. Wat er dan eigenlijk kan gebeuren in ons kleine kikkerlandje. Dus dat is wel, als je wil weten wat de impact kan zijn van
een hele indrukwekkende
van klimaatrisico's is zeker een hele, nou, is niet een documentaire, is wel een dramatische serie. Dus dat kun je prima ook op de vrijdagavond kijken.
Ja.
Maar als je een idee wil krijgen van waarom bouwen we nou die dijken, waarom maken we ons nou zorgen, waarom moet ik mijn vastgoed beschermen? Vooral dat. bekijken.
Heel goed.
En over, ik weet niet wanneer deze podcast uit gaat komen, maar over wanneer we deze opnemen, over 2 weken hebben we de COP26.
Welke datum is dat?
De Conference of the Parties 26, dus voor Outlook 2026.
Ja.
En dat is tussen 1 en 5 november.
Ja.
En dan gaan allemaal overheden, bestuurders gaan weer met elkaar in gesprek over de doelen die we hebben gesteld in Parijs.
Ja.
En wat we daaraan moeten bijstellen. En dat wordt
een hele belangrijke.
Dat wordt een hele belangrijke. Dat wordt de bepalende conferentie voor de komende paar jaar. Wat de regelgeving gaat worden komende jaren. En wat onze respons gaat zijn komende jaren.
Ja, nou, heel interessant. Die ga ik zeker volgen.
Lijkt me goed.
En dan wil ik jou bedanken voor dit interessante gesprek. En dan hoop ik snel nog een keer te hebben bij de podcast.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.